Goedemorgen allemaal, shalom. We leven in het kerkelijk jaar nu tussen de opstanding en de hemelvaart in. En die opstanding is toch een heel belangrijk thema in de Bijbel, hè? Ik weet niet of je het je wel eens afgevraagd hebt, van de week bedacht ik het ineens eigenlijk van... de Heer Jezus is natuurlijk op vele malen aan discipelen en anderen verschenen tussen de opstanding en de hemelvaart momenten in, maar... Waar bleef hij in die tussentijd? Ging hij de keer naar de hemel en kwam hij dan weer terug? Dat weten we niet, dat staat niet in de Bijbel. Althans, ik heb het niet kunnen vinden. Als iemand nog een tip heeft, dan hoor ik dat graag. Maar dat is toch wel heel bijzonder. 40 dagen lang is hij natuurlijk iedere keer opnieuw weer verschenen. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 daar best wel een aantal momenten van. Maar waar hij in die tussentijd geweest is, dat weten we niet. We gaan lezen in 1 Korinthe 15 dat opstanding een heel belangrijk thema is in christelijk geloof, in de Bijbel. Dat blijkt ook wel, denk ik, uit het lange hoofdstuk wat Paulus daaraan wijdt. Het is bijna een van de langste hoofdstukken in het Nieuwe Testament die over de opstanding gaan. Ik ga niet dat hele hoofdstuk lezen. Dat kun je gewoon zelf thuis vandaag verder doen. Ik lees er een aantal stukken uit. En we beginnen gewoon bij vers 1. Dus 1 Korinthe 15, vers 1... 1 Korinthe 15, vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u er aan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het meeste nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Immers... Ik ben de minste van de apostelen niet, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt... als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft neergelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot zover. Ja, de opstanding van de doden, dat is een thema wat door de hele Bijbel heen aanwezig is. Hoewel in het Oude Testament je er niet zo heel veel over leest, direct, maar wel indirect. Want de Oud-Testamentische gelovigen waren ook mensen die geloofden in de opstanding van de doden. De opstanding van de doden. van alle mensen die uiteindelijk op aarde geweest zijn en dan gestorven zijn, die zullen weer levend worden. En het is die geweldige God, de God van de Bijbel, de schepper van hemelen en aarde, die dat zal doen. Als Paulus onder verhoor is bij koning Agrippa en bij Festus, dan zegt hij, houdt u het voor onmogelijk dat God de doden opwekt? Die geweldige grote God die alles gemaakt heeft. Hij heeft mensen niet gemaakt, zeg maar, voor hier, nou ja, zeg maar 10 tot 100, misschien wel 200 jaar of nog langer voor de zondvloed dat mensen leefden. Maar het is de bedoeling dat wij er altijd zullen zijn, ook lichamelijk. En dat is wat de Bijbel ons leert. Dat is ook het kenmerk van het Joodse geloof, hè. Die geloven dus ook in de lichamelijke opstanding. De moslims geloven dat ook, maar ik denk dat die het gekaapt hebben vanuit de schrift. Maar in ieder geval, de Joden geloven ook in de opstanding. En daarom zijn ze ook altijd zo ontzettend voorzichtig en aandachtvol voor een overledene. Dat die lichamen altijd heel, dat dat heel belangrijk is, dat die lichamen bij elkaar verzameld worden. Zelfs als dat natuurlijk door bom of weet ik wat allemaal. Dan worden al die onderdelen bij elkaar gezocht en dan wordt dat zo begraven. Het waren de oud-testamentische gelovigen die ook in die opstanding geloofden. Job spreekt ervan dat hij uiteindelijk uit zijn vlees God zal aanschouwen, zijn verlosser zal aanschouwen. Dus uit zijn vlees, dat wil zeggen dat hij dus geloofde dat hij weer een lichaam zou hebben. Jesaja spreekt er ook over. En eigenlijk geloofde Abraham er ook al in. Hij verwachtte een stad met fundamenten die door God gebouwd en ontworpen is. Maar toen hij Isaac op het altaar legde, zegt apostel Paulus later in de Romeinenbrief, dat hij geloofde dat God hem uit de doden zou opwekken. Dus als hij hem gedood zou hebben, dat toch God hem weer levend zou maken, zodat die belofte natuurlijk voortgang zou vinden. Want die belofte lag in Isaac vast. De belofte om namelijk tot een groot volk te worden en tot een zegen te worden. Wat dat betreft was die opstanding van de doden dus een heel belangrijk thema al in het Oude Testament. En als de discipelen met de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking zijn geweest, dan lezen we in het Marcus-evangelie, dat is het enige evangelie waar dat dan gezegd wordt, dan komen ze van de berg van de verheerlijking af. En dan lezen wij daar in Marcus. Even kijken. Marcus 9, vers 9 en 10. Marcus 9, vers 9 en 10. Dan komen ze met de Heer Jezus van de berg af naar dat hele bijzondere gebeuren daar, dat Mozes en Elia aan de Heer Jezus verschenen zijn en met hem gesproken hebben. En dan staat er in vers 9, en toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hun dat ze niemand vertellen zouden wat ze gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En ze hielden dit woord vast en stelden onder elkaar de vraag wat dat was, uit de doden opstaan. Dat kenden ze helemaal niet. Ze wisten wel het opstaan van doden, maar uit de doden opstaan, dat kenden ze helemaal niet. En ik zal ongetwijfeld wat meer gezegd hebben hier, want dat is een heel belangrijk iets, dat de Bijbel nergens leert dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Dat wordt wel vaak zo gelezen en geïnterpreteerd als er staat uit de doden, dat, oh, dat zal wel uit de dood zijn. Maar dat betekent het niet, er staat dat tussen de dode mensen uit is hij opgestaan. Dat is dan een Grieks woordje, dat betekent er tussenuit. En de doden, dat zijn dode personen. Toen hij opstond, bleven de andere doden liggen en hij stond er tussenuit op. En dat is een heel belangrijk gegeven. Want dat is namelijk een gegeven voor alle gelovigen die er zijn, die staan allemaal tussen de doden uit op. De Heer Jezus, hij is de eersteling. We hebben het met elkaar gelezen in vers 23 van 1 Korinthe 15. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer alle heerschappij en alle macht en kracht teniet heeft gedaan. Want hij moet koning zijn, staat er in mijn vertaling, eigenlijk moet er, hij moet als koning heersen, want hij is koning natuurlijk, hij moet koning zijn, dat is hij natuurlijk nu alleen in de hemel nu op de troon, maar het gaat hier over het koningschap op aarde. Hij moet als koning heersen totdat alle vijanden onder zijn voeten gelegd zijn. Dus de opstanding tussen de doden uit, dat was een nieuw gegeven voor de apostelen die bij de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking zijn geweest. En dat is waar de apostel Paulus hier natuurlijk ook over spreekt. Het belang van die opstanding is in de eerste plaats dat wij vergeving hebben omdat de Heer Jezus is opgestaan. We hebben het met elkaar ook gelezen. Als inderdaad de Heer niet zou zijn opgewekt, dan is uw geloof zinloos. Dan bent u nog in uw zonden. Dat de Heer Jezus opstond, opgestaan is, opgewekt is door de Vader, is het bewijs dat God dat offer geaccepteerd heeft. En dat we daardoor inderdaad vergeving hebben. Het is dus heel belangrijk om te geloven in de gekruisigde en opgestane heiland. Alleen geloven in het kruis is niet voldoende om zalig te worden. Paulus zegt in de Romeinenbrief, indien gij met uw hart, met uw mond belijdt de Heer Jezus en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dus de opstanding is cruciaal met betrekking tot het geloof in de Heer Jezus. Er wordt heel vaak over het kruis gesproken, geloof in de gekruisigde heiland. En natuurlijk, dat is het eerste stukje ervan. Maar je moet ook geloven in de opgestane heiland, die levend is geworden en als eersteling tussen de doden uit is opgestaan. Het is ontzettend belangrijk dat we dat vanmorgen nog weer eens even onderstrepen. Gelijk allen in Adam sterven door de zondeval, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Alle mensen zullen uiteindelijk leven. De ongelovigen en de gelovigen zullen allemaal weer levend gemaakt worden. Voor de alverzoeners wordt deze tekst aangehaald als, want zoals in allen Adam sterven, zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Met andere woorden, alle mensen worden dan toch behouden. Maar dat staat hier natuurlijk helemaal niet. Het gaat hier over de lichamelijke opstanding. En zoals uiteindelijk Adam de oorzaak is dat ook de dood in de wereld is gekomen. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Dat is de geestelijke dood in de eerste plaats. Hè? Want toen Adam zondigde, de Heer had gezegd, ja, als je van die boom eet, ten dagen dat je daarvan eet, zult gij sterven. Maar ze stierven helemaal niet. Althans, Adam die is meer dan 900 jaar geworden uiteindelijk. Maar ze stierven geestelijk. De relatie met God werd op dat moment verbroken. Die geestelijke dood trad in. Maar uiteindelijk is daar dan ook natuurlijk de lichamelijke dood. En dat is iets wat we natuurlijk iedere keer opnieuw ook weer aan de lijve ondervinden. Als je op een begraafplaats komt, als ik daar dan overloop, dan denk ik van ja, uiteindelijk gaan een keer al die graven open. Dat zal wat zijn, zeg. En wat is het geweldig dat we dat mogen geloven. Dus de Heer Jezus is als de eersteling tussen de doden uit opgestaan. De eersteling, dat was de eerstelingsgarven, hè? Dat heeft te maken met de Joodse feesten. Pesach, dat is het lam dat geslacht werd. En drie dagen later werd de eerste oogst, de eerste schoof met aren, werd aan God opgeheven, gepresenteerd als het ware, de eerstelingsgarven. En spreekt natuurlijk van de opgestane heiland. Het lam, de gestorven heiland en de schoof van de opgestane heiland. En hij is degene die dus de eersteling is van al diegenen die tussen de doden uit opstaan. En zoals er gezegd, er zijn een aantal groepen die tussen de doden uit opstaan. Dat is in de eerste plaats de gemeente. Wij zullen uiteindelijk opstaan tussen de doden uit. Op het moment dat de Heer Jezus komt voor de gemeente, dan staan eerst de doden op die in de Heer Jezus gestorven zijn. En wij zullen met hen ook op datzelfde moment veranderd worden, een ander lichaam krijgen, een nieuw lichaam krijgen. En we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is het eerste deel van de opstanding. Of eigenlijk het tweede deel, want de Heer Jezus is de eerste. En vervolgens allen die van Christus zijn. Daarna, hoewel dat niet echt duidelijk in de schrift aan te geven is, dan slaan ook alle oud-testamentische gelovigen op. Voor de komst van het koninkrijk moeten die opgewekt worden. Want Abraham, Isaac en Jacob, daar zegt de Heer Jezus van, die zullen aanliggen in het koninkrijk. En die zullen ze zien eten daar met de Heer Jezus in het koninkrijk. Dat is op aarde, in het koninkrijk dat hij gaat oprichten onder, over zijn volk Israël. Dus die staan ook tussen de doden uit op. En dan is er ook nog een groep, die kom je tegen in Openbaring 19. Sorry, Openbaring 20. Vanaf vers 4. Vers 4, en ik zag tronen en ze gingen erop zitten. Wie gingen er nou op die tronen zitten? Ja, zij. Maar wie waren dat? Ik persoonlijk denk dat het de apostelen zijn. De 12 apostelen hebben de belofte gekregen dat zij op tronen zullen zitten en uiteindelijk ook Israël zullen oordelen. Dus ik denk dat zij daarmee bedoeld worden, maar goed. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Dat is de derde groep die opstaat, tussen de doden uit. Het zijn de mensen uit de grote verdrukking, die in de tijd van het beest uit de zee hebben geleefd en die niet gebogen hebben voor het beeld wat uiteindelijk opgericht is en waarvoor je moest knielen en anders zou je gedood worden. En deze mensen ontvangen een bijzondere beloning. Want er staat, hè, zij zullen als koningen regeren met Christus 1000 jaar. Misschien zijn dit allemaal Joden, dat weet ik ook niet precies, maar het zijn in ieder geval mensen die hun leven gegeven hebben. En dat geldt dus, met alle respect gesproken, niet voor al die martelaren die tot op de dag van vandaag gestorven zijn. Het gaat hier heel nadrukkelijk over mensen uit een bepaalde tijd. Hè. Er staat heel nadrukkelijk bij dat zij het beeld niet hadden aangebeden. Dat beeld wat uiteindelijk opgericht gaat worden. Dus er zijn drie groepen die tussen de doden uit opstaan. En daarna komt het einde, staat in 1 Korinthe 15. En dat staat in Openbaring 20 vers 5. Maar de overige van de doden werden niet weer levend totdat de 1000 jaar tot een eind gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Dus de eerste opstanding, dat is de opstanding tussen de doden uit. De Heer Jezus is daarvan de eerste, vervolgens de gemeente, dan zeer waarschijnlijk de oud-testamentische gelovigen en vervolgens dan die groep mensen die dan hier in Openbaring 20 worden genoemd. En daarna komt dan het einde. Namelijk het einde van de opstanding. Want wanneer hij alle heerschappij, kracht en macht heeft er niet gedaan. Dus na het 1000-jarig rijk, dan zullen uiteindelijk alle mensen die de Heer niet kennen, opstaan. En geoordeeld worden voor de grote witte troon. Die staan dus niet tussen de doden uit op, maar die staan als doden allemaal op. Ongelooflijk. Miljarden, miljarden, miljarden. Kijk maar naar de gelovigen, dat zijn er al miljarden, miljarden, miljarden. Dat is ongelooflijk als je daarover nadenkt. Dat al die mensen dus weer een lichaam krijgen. We hebben allemaal een lichaam. En dat lichaam, dat wordt straks in heerlijkheid hetzelfde lichaam, met dezelfde kenmerken. Want als je doorleest in de Korinthebrief, dan staat er maar, vers 35, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen ze terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel. Al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft eraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mens is verschillend en het vlees van dier is verschillend. En dat van vis is verschillend. En dat van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende wezen, levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, dat is Adam. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijk is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals we het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. En daar gaat het naartoe. Naar het geweldige, geweldige feit dat wij het beeld van de hemelse zullen dragen. Dat wil zeggen, niet dat we qua uiterlijk op de Heer Jezus lijken. Want wij zijn allemaal uniek. Ieder mens is uniek. Er zijn geen duplicaten. Zelfs bij een eeneiige tweeling is er altijd wel een verschilletje. Ieder mens is uniek. En dat zullen we ook zijn in de opstanding. Dat is wat Paulus ook in feite naar voren brengt. Hoeveel keer hebben we dat woordje verschillend van die gelezen? Het een is verschillend van het ander. Het ander is verschillend van enzovoort. Verschillend. Wij zijn allemaal verschillend. Maar we zullen allemaal een lichaam krijgen dat van dezelfde hoedanigheid is. Van dezelfde samenstelling. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Als het opgestaande lichaam van de Heer Jezus. Een lichaam wat wel kan eten en kan drinken. Want dat deed de Heer Jezus ook. Of het slaap nodig heeft, dat weten we dus niet. Want we weten niet waar de Heer Jezus al die tijd geweest is. Maar het is een lichaam zoals we nu het lichaam hebben. Maar dan in volmaaktheid. He, als we door bepaalde genen, foutjes of dergelijke, dat we gehandicapt ter wereld komen of gehandicapt raken. Dat zal allemaal door de Heer uiteindelijk op een bijzondere manier worden opgeheven. We zullen in volmaaktheid, in een volmaakt lichaam, allemaal uniek in de eeuwigheid bij de Heer zijn. Dat is het geweldige van die opstanding. Dat die opstanding in feite, het leven eindigt hier niet bij het graf. En ook niet bij dat wij dan denken van ja oké, maar dan straks gaat mijn ziel, mijn geest naar de Heer toe. Het is de bedoeling dat wij met geest, ziel en lichaam de Heer zullen dienen als daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er zijn. En voor die tijd, hoe dat allemaal precies gaat, laten we het nu maar eventjes rusten. Het gaat om het feit dat er is een natuurlijk lichaam. En dat natuurlijke lichaam, dat moet een geestelijk lichaam worden. Niet iets waar je als het ware doorheen kunt blazen, maar gewoon ook in die zin fysiek. De Heer Jezus was ook fysiek. Hij zei, raak mijn handen maar aan. Raak mijn zij maar aan. Ze konden hem aanraken. Want dat lichaam, dat was een heel bijzonder opstandingslichaam. Een onvergankelijk lichaam. Het is, als we dus op de begraafplaats lopen, vroeger werd dat een dode akker genoemd. En dat is natuurlijk een hele mooie benaming vanuit het geloof. Een dode akker, want daar werden lichamen, daar worden lichamen gezaaid. Als we iemand begraven, een gelovige begraven, dan zaaien we een lichaam. En het is uiteindelijk de Heer die daaraan, na verloop van tijd, bij de opstanding, daaraan weer een nieuw lichaam daarvan maakt. Een nieuw lichaam, specifiek zoals we zijn. Heel bijzonder dat God de God is van het veelzijdige. God is zo ontzettend creatief. Dat blijkt uit de schepping om ons heen. Dat blijkt uit het feit dat wij als mensen zo ontzettend verschillend zijn. Misschien inderdaad heel veel op elkaar lijken, maar toch verschillend zijn. En dat belang van die opstanding is dus wat dat betreft uniek. En als Paulus dan zegt in 1 Korinther 15, vers 50, maar dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterven moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. De laatste bazuin. Ik las pas in Numeri. En daar lees je over het optrekken van de Israëlieten uit de woestijn Sinaï. De eerste keer dat ze optrekken. God heeft daarvoor allemaal instructies gegeven. God is een God van orde. Want het was natuurlijk, ja, met alle eerbied gesproken, een bijeengeraapt zootje, die Israëlieten allemaal toen ze uit Egypte gingen. Ja, ze gingen wel volgens de legerscharen in een bepaalde volgorde of een bepaalde mars. Tempo, dat weet ik ook niet precies hoe ik dat moet invullen. Maar in ieder geval, God geeft bij de Sinaï allemaal instructies over hoe het volk gelegerd moet zijn. Dan moest eerst de tabernakel zijn en om die tabernakel moesten zich de stammen legeren. 3 groepen van stammen aan elke kant. En dan had je er dus bij elkaar 12. En als ze dan eigenlijk op gingen trekken uit de woestijn, ja, dan moest dat natuurlijk ook in een bepaalde orde en volgorde gebeuren. En in Numeri hoofdstuk 10, daar lezen we. Numeri 10, dan krijgt Mozes de opdracht om 2 zilveren trompetten te maken. Dus nummer 10, vers 1. De Heere sprak tot Mozes, maak voor u 2 zilveren trompetten. Van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen u tot een samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. Als ze daarop blazen met een heel, moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Als er echter maar op 1 blazen, moeten de leiders, de hoofden van de duizenden van Israël zich bij u verzamelen. Als u met een onderbroken geklank blaast, moet de kampen die aan de oostkant hun kamp opgeslagen hebben optrekken. Als u voor de 2e keer met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben opbreken. Van rustplaats tot rustplaats moeten zij een onderbroken geklank blazen. En als je nou een eentje doorleest, dan staat er vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Dan gaat de wolkolom, die wordt opgeheven van de tabernakel, vers 11. En dat was het sein dat ze op moesten breken. En dan vertrekken ze vanuit de woestijn Sinaï, bij de Horeb vandaan. En dan staat er, voor het eerst braken ze op, vers 13, op bevel van ik ben van de Heere door de dienst van Mozes. Als eerste brak het vaandel van het kamp van de nakomelingen van Juda op, ingedeeld naar hun legers. En Nahesson, de zoon van Amminadab, had de leiding over zijn leger. Nou, dan hoorden er ook nog 2 andere stammen bij. Dat is Issachar en Zebulon. En dan wordt de tabernakel, vers 17, afgebroken. En die wordt dan door de levieten opgeladen. En daar gaan ze dus mee ook op weg. En dan vers 18. En het vaandel van het leger van Ruben brak op, ingedeeld naar hun legers. En bij Ruben horen ook nog 2 andere stammen. Vers 22, daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Ephraim op, ingedeeld naar hun legers. En er horen ook nog 2 andere stammen bij. En dan vers 25, daarna brak het vaandel van het leger van de nakomelingen van Dan op, ingedeeld naar hun legers, als achterhoede van alle kampen. En ook daar horen weer 2 andere stammen bij. Dus er zijn 4 groepen die optrekken. We hebben met elkaar gelezen, als die trompetten worden gemaakt, dat de Heere zegt, bij een onderbroken geklank moet het eerste deel optrekken. Bij het tweede onderbroken klank moet het volgende deel optrekken. Maar bij die andere groepen wordt helemaal niet over een signaal gesproken. En ik denk misschien dat we hier wel een bepaald beeld in zien als het gaat over de opstanding. De opstanding van de Heer Jezus, de opstanding van de gemeente. Met een bezuin hebben we met elkaar gelezen. Er zal een bezuin geblazen worden en dan zullen wij opgewekt worden. Of veranderd worden, het ligt maar aan hoe we eraan zijn op dat moment. En daarna, dus wij horen, Juda is eigenlijk een beeld van de gemeente. Juda betekent Godlover. En Paulus zegt in de Efezebrief dat wij tot lof zijn der heerlijkheid, zegt hij wel een paar keer, tot lof van zijn heerlijkheid zijn wij geworden. Dus Juda een beeld van de gemeente. Dan gaat Ruben, die trekt op bij het tweede signaal. En ik denk dat Ruben een beeld is van Israël, de eerstgeboren zoon. En dat is de opstanding van de oud-testamentische gelovigen misschien. Ik weet het niet zeker, maar dat zou ik daarin willen zien. En dan uiteindelijk, als er geen bazuin wordt geblazen, althans niet in het voorschrift, maar dat is wel gebeurd natuurlijk, dan breekt Ephraim op. En Ephraim is misschien een beeld van die groep gelovigen die uit de grote verdrukking komen en die als beloning krijgen om met de Heere te regeren de 1000 jaar. En tenslotte breekt de groep op. Dat is Dan. En Dan betekent rechter. En dat zijn de mensen die uiteindelijk voor die rechterstoel komen te staan. De uiteindelijke afronding van de opstanding. Het zou best zo kunnen zijn dat God dat plaatje in dat optrekken van die stammen daar al heeft neergelegd. De opstanding is natuurlijk een geweldig belangrijk gegeven. En het is belangrijk om dat dus te geloven voor je zaligheid, maar ook voor je toekomst. Dat we mogen weten dat we krijgen een ander lichaam. Ook als dat wat meer gaat mankeren, dan kan je er best naar uitzien. Of als je misschien al heel lang wat mankeert of wat mist. De Heere gaat uiteindelijk een lichaam geven wat tot in eeuwigheid volmaakt zal zijn. Waarin we in volmaaktheid hem kunnen eren, aanbidden, loven en prijzen en de dingen doen die hij ons dan te doen geeft tot zijn eer en tot zijn glorie. Amen. We gaan nog samen danken. Dank u wel, Heren, voor dat geweldige wonder en perspectief en uitzicht wat u ons geeft vanuit uw woord, Heren. Dat het leven niet eindigt bij het graf, maar dat ons leven doorgaat uiteindelijk in een nieuwe vorm. Heren, omdat u daar ons een nieuw lichaam geeft. We willen u danken voor dat uitzicht, voor dat geweldige, hoopvolle waar we ons naar uit mogen strekken. Dank u wel dat u ons helpen en leiden wilt, Heren, om in die verwachting te leven. De verwachting van uw komst. De verwachting dat we dan altijd bij u zullen zijn. Maar uiteindelijk dat we dan ook in een nieuw lichaam u in volmaaktheid zullen kunnen dienen. Heren, hier is het allemaal maar beperkt. Met allerlei tekortkomingen, ook allerlei beperkingen vanwege ons lichaam. Maar dan zal het in volmaaktheid zijn. En daar prijzen we u voor. We danken u, Heren, dat u ook vandaag uw woord nog doet uitgaan. Om mensen tot leven te brengen. Vanuit de dood over te zetten in het leven. En we willen u danken dat u dat doet door uw woord en geest. Zegen daartoe de verkondiging vandaag, ook onder uw volk Israël. En we bidden voor uw volk, Heren. We weten wat er allemaal speelt. We horen zoveel dingen. En we moeten heel wat dingen ook afkeuren die Israël doet. Maar het is uw volk en daarom houden we van ze. En daarom hebben we ook het verlangen dat ze u gaan leren kennen. En willen we u danken voor de mogelijkheden die er zijn om het woord onder hen uit te delen. Om het woord met hen te delen in gesprekken. En we danken u dat u met de Messiaanse broeders en zusters in Israël wilt zijn. Dat u ze wilt sterken, wilt steunen, wilt bemoedigen en tot een licht wilt stellen voor hun omgeving. We danken u, Heren, dat we mogen danken ook voor de regen die gevallen is. Want Heren, ook u zorgt daarvoor en daar willen we u voor eren en aanbidden. Heren, het was misschien een beetje weinig regen, maar we danken u voor het feit dat u het gegeven hebt. En dat u ons ook leert om daar ook op een hele goede, zorgvuldige manier mee om te gaan. Dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. U weet wat we nodig hebben. En we danken u dat u ons steunen en sterken wilt, ook als het moeilijk is. Als het lichaam het hier en daar laat afweken. Of andere problemen in ons leven zich hebben voorgedaan. We mogen het alles bij u neerleggen, Heren. Daar hebben we ook van gezongen. En zo willen we u danken voor die geweldige belofte, Heren, dat u komt. En we bidden het u, ja, Heren, kom spoedig. Maranatha, halleluja, amen, amen.